Gemeente, vanmorgen willen we samen stilstaan in de prediking bij het tweede gedeelte van Nehemia 4. En we lezen de versen 7 tot en met 23. De schriftlezing is uit Nehemia 4, de versen 7 tot en met 23. En in Nehemia 4, daar lezen we vanaf vers 7 Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het geschiedde als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En zij maakten al te samen een verbintenis dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht hunnenthalve. Toen zeide Juda, de kracht der dragers is vervallen en de stofs is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd, zij zullen het niet weten nog zien dat wij in het midden van hen komen en hen doodslaan. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel 10 maal zeiden uit al de plaatsen door welke gij tot ons wederkeert. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogten, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, vrees niet voor hun aangezicht, denkt aan die grote en vreselijke Heere. En strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot de muur en iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk, en de helft van hen hielden de spiezen en schilden en de bogen en de pansiers en de oversten waren achter het ganse huis van Juda, die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen waren, en ieder met zijn ene hand doende aan het werk en de andere hield het geweer. En de bouwers die hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lendenen gegord en bouwden, maar die met de bazuin blies was bij mij. En ik zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, het werk is groot en wijd, en wij zijn op de muur afgezonderd, de een ver van de ander, ter plaatse waar gij het geluid daar bazuin zult horen, daarheen zult gij u ons tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk, en de helft van hen hielden de spiezen van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. Ook zeide ik te dien tijde tot het volk, en iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn en des daags aan het werk. Voorts nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren, wij trokken onze klederen niet uit. En iegelijk had zijn geweer en water. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, zoals gezegd, hopen we vanmorgen met de hulp van de Heere stil te staan bij het tweede gedeelte van Nehemia 4. En als kerntekst noem ik u de versen 10, 14 en 16 en 17. Nehemia 4, het tiende vers, waar we horen over de moedeloosheid van Juda Toen zeide Juda, de kracht der dragers is vervallen. En het stof is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. En dan vers 14, waar we de bemoediging van Nehemia horen. En ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks. Vrees niet voor hun aangezicht. Denkt aan die grote en vreselijke Heere. En strijd voor uw broederen en uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En dan de versen 16 en 17, waar we horen over de waakzaamheid van de bouwers. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk en de helft van hen hielden de spiezen en de schilden en de bogen en de pansiers. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda, die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen waren, en ieder met zijn ene hand doende aan het werk, en de andere hield het geweer. Tot zover deze kernteksten uit het tweede gedeelte van Nehemia 4, waar we horen in de eerste plaats over de moedeloosheid van Juda. In de tweede plaats over de bemoediging van Nehemia. En in de derde plaats horen we over de waakzaamheid van de bouwers. Gemeente, momenteel wordt er in Oud-Beierland veel gebouwd. Er worden heel wat woningen gebouwd. Ik denk aan de woningen naast het zorgcomplex, de Rembrandt. Of op de plaats waar vroeger Tuinwereld was. En jongens en meisjes, jullie hebben misschien wel die bouwers bezig gezien. Die timmerlieden en die metselaars. Misschien heb je wel eens even staan kijken hoe dat nu allemaal gaat en gedacht, nou, dat wil ik later ook gaan doen. Heb je wel eens een metselaar gezien? Met in de ene hand een troffel, dat is dat schepje waarmee je het cement uit de bak haalt. En in de andere hand heeft hij dan steeds een steen die hij erop legt en zo bouwt hij. Heb je wel eens gezien dat zo'n metselaar een zwaard aan zijn zijde draagt? Heb je dat wel eens gezien bij de bouwers? En daar zitten ook verschillende bouwlieden in de gemeente. Draagt u ook zo'n zwaard aan uw zij? Nee, natuurlijk niet. En een jongen of meisje zegt, dat heb ik nog nooit gezien. Want tijdens het bouwen is het niet nodig om te vechten. Welke bouwer heeft er nu een zwaard bij zich? Niemand toch? Vanmorgen zien we in de geschiedenis van Nehemia dat de bouwers van de muur van Jeruzalem wel een zwaard bij zich hebben. Er dreigt namelijk gevaar. Vorige keer hebben we uit het begin van Nehemia 4 gehoord over die venijnige spot van de vijanden. Er zijn mensen die het niet kunnen hebben dat de muur van Jeruzalem gebouwd wordt. Tobia, een van de vijanden, zegt dat als er een vos op de muur komt, die muur instort. Met andere woorden, dat hele bouwsel, dat stelt helemaal niks voor. Nehemia gaat er niet tegen in als er zo gespot wordt. Maar bidt een opmerkelijk gebed. Weet u nog, hij bidt om Gods wraak. Hij vraagt of de Heere zelfs de vijanden wil straffen. Want Gods eer is in het geding. Door het gebed van Nehemia wordt de spot van de vijanden krachteloos gemaakt. En we hebben gehoord hoe de bouwers weer moed grijpen om door te gaan. Want we zagen ook de hartelijke werklust van het volk. Maar in onze eerste tekst, in vers 10, zien we dat die hartelijke werklust van het volk verdwenen is. Toen zei de Juda, de kracht van de dragers is vervallen. En het stof is veel, zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. We horen hier over de moedeloosheid van Juda. Dat is ons eerste punt. En Juda is een verzamelnaam, gemeente, voor de teruggekeerde ballingen, zeg maar, voor het volk wat daar aan het werk is. Ze hebben de moed verloren om verder te bouwen. Hoe is dat toch mogelijk? Want Nehemia heeft hen nog aangespoord om verder te gaan. Hoe komt het toch dat ze het niet meer zien zitten? Wel, als de vijanden merken dat hun spottende woorden geen vat hebben op Nehemia en het volk en dat de bouw van de muur verder gaat, ja, dan worden ze heel boos. En dan besluiten ze tot andere daden over te gaan. Als de spot niet helpt, dan gaan ze over tot een andere tactiek. Sanballat en Tobia sluiten met de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten een verbond om tegen Israël op te trekken. Gemeente, het is vandaag Israëlzondag. En we mogen vandaag wel heel bijzonder gedenken hoe de staat Israël al 70 jaar bestaat. Bij de voorbereiding heb ik even gedacht, moet ik nu een andere tekst nemen op deze morgen, als we daar met name bij stilstaan. Maar dit gedeelte sluit er ook heel mooi bij aan. Want als we denken aan de vorming van de staat Israël, het uitroepen van de staat Israël in 1948, dan moeten we zeggen dat heeft er niet naar uitgezien. Ook niet dat die staat al 70 jaar lang mag bestaan. Dat het Joodse volk weer een eigen plaats mag hebben. Daar is heel wat tegen opgekomen. Als we de geschiedenis nagaan, dan hebben er al vele volken tegen het Joodse volk gestreden. En we zeiden vorige keer al dat het antisemitisme de Jodenhaat nog springlevend is. Hier willen ze de Joden van vier kanten aanvallen. Sanballat en de zijnen uit het noorden. En Gesem met zijn Arabische strijdmakkers uit het zuiden. En met de Asdodieten worden de Filistijnen in het westen bedoeld. En de Ammonieten onder leiding van Tobia komen uit het oosten. Van vier kanten. En zo willen ze Jeruzalem omsingelen. Zodat de bouwers als het ware als ratten in de val komen te zitten. Dat is trouwens wel een merkwaardige coalitie. Want hier worden voormalige vijanden opeens gezworen kameraden. Maar komen we dat niet vaker tegen in de Bijbel? Denk aan het Nieuwe Testament. Pilatus en Herodes, die konden niet zo goed met elkaar overweg. Maar wat zien we als het om de Heere Jezus gaat? Dan worden ze opeens vrienden van elkaar. Kijk, als het gaat om het verzet tegen het werk van God, slaan mensen en machten de handen ineen. En die coalitievorming, de eeuwen door, loopt uit op Openbaring 17. Daar lezen we over een coalitie, een verbond van vijanden tegen het lam. Daar staat opmerkelijk in vers 13, deze hebben enerlei mening. De vijandschap tegen God en Christus bindt alle vijanden samen. Hoe verschillend ze ook mogen zijn. We zien dat in onze tijd ook bij de haat tegen het Joodse volk. Denk maar aan de Arabische landen rondom Israël. Die vaak met elkaar overhoop liggen. Maar als het gaat om Israël, dan weten ze vaak elkaar te vinden. En als we wat dichter bij huis zijn, gemeente, moeten we dan ook niet zeggen, als het in de politiek gaat om de afschaffing van christelijke normen en waarden, dan slaan de meest uiteenlopende politieke partijen de handen ineen. Als het daar om gaat, dan zijn ze het met elkaar eens. Is dat vreemd? Eigenlijk helemaal niet. Want als u de Bijbel goed kent, dan wordt er in Psalm 2 al over gesproken. Dan worden we daar al voor gewaarschuwd. De dichter van Psalm 2 zegt, de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en zijn gezalfd. Hoe verschillend de vijanden ook zijn, ze zijn één in hun haat tegen God en Christus. Dat geldt hier in Jeruzalem. En dat geldt ook nu nog voor de kerk. Maar gemeente, ik haast me om meer te zeggen. Want in diezelfde Psalm 2 staat meer. Het laatste woord is niet aan welke aardse coalitie dan ook, maar aan de levende God. Want aan het slot van Psalm 2 lezen we, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Wat betekent dat? Wel, hij zal alle vijandelijke machten weten te overwinnen. En alle verzet krachteloos maken. Kijk, en dat heeft Nehemia ook mogen ervaren. Dat is ook de troost voor de kerk. Wat er ook tegenop komt. Hoe mensen een verbond vormen om tegen de Heere en tegen zijn volk zich te keren. De Heere die gaat door met zijn werk. Hij is almachtig. Wat doen de Joden als ze van deze sterke coalitie horen? Ze doen twee dingen. In vers 9 lezen we, maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht hunnend halve. Gemeente, hier zien we het weer. Bid en werk. Tot nu toe was het steeds Nehemia geweest die tot God had gebeden. En we hebben Nehemia wel genoemd de grote bidder, de biddende bouwer. En we horen hem telkens bidden. Soms is het een kort gebed, een schietgebed. Soms wat langer, wat dieper, dan wordt dat gebed ook weergegeven. Hoe de zonde beleden wordt, de schuld wordt uitgesproken. Maar hier lezen we dat het volk bidt, maar wij baden tot onze God. Ik denk dat Nehemia het dan niet alleen over zichzelf heeft, maar over het volk. En we lezen niet dat Nehemia hen tot dat gebed heeft opgeroepen. Misschien dat ze van lieverlee steeds meer gemerkt hebben dat heel belangrijk is. Bidden tot de Heere. Mogelijk heeft zijn eigen goede voorbeeld tot gevolg gehad dat ze nu in de nood van die dreigende aanval als volk in het gebed tot God gaan. En gemeente, wat ligt hier voor ons allen toch een belangrijke les? Laten we bij alle aanvallen van buiten, maar ook van binnen, tot God gaan in de gebed. Wat ze bidden wordt niet vermeld. Maar een kind kan het weten. Want jongens en meisjes, wat zouden ze hier gebeden hebben? Ze hebben gesmeekt om hulp. Als je weet dat er een groot leger in aantocht is. Ze hebben gebeden om bescherming, om bewaring. Heere, in ons is geen kracht tegen die grote menigte. Maar we hopen op u, onze ogen zijn op u. De grote helper, wees ons genadig. Wij hebben het niet verdiend, maar laat deze boze vijand niet toe dat hij ons enig hinder doet. Zo alleen krijgen ze rust. We zien hier ook dat het gebed de middelen niet uitsluit. Het gaat om Gods zegen. Maar we hebben ook onze verantwoordelijkheid. Vandaar dat er ook staat en wij plaatsen dag en nacht een wacht tegen hen. Gemeente, het gebed mag ons niet lijdelijk maken. Zo van, ja, nu hebben we gebeden en nu zal de Heer wel uitkomst geven. Het ware geloof brengt op de knieën. Maar het brengt ook tot heilige activiteit. En ik zeg het nog een keer. Wat we telkens in die geschiedenis van Nehemia zien. Bid en werk. Als het goed is, gaat dat samen. Bidden zonder werken betekent God verzoeken. En werken zonder bidden betekent hoogmoed. Alsof we de Heer niet meer nodig zouden hebben. En het zelf zouden kunnen doen. Gemeente, ware bidders zijn harde werkers. En mogen hun werk doen in afhankelijkheid van de Heer. En ik hoop dat dat ook voor u, voor jou en voor mij mag gelden. Maar ondanks dat biddend waken lezen we in vers 10 toch van die moedeloosheid van Juda. Want de kracht van de drager schiet tekort. Er ligt te veel puin, te veel stof, zodat men niet in staat is om die muur te bouwen. Hoe komt dat? We zeiden het net al. We vroegen ons dat net al af. Eigenlijk wordt de oorzaak van die moedeloosheid vooral in de versen 11 en 12 verwoord. Want deze bouwers die horen beangstigende berichten over een verrassingsaanval van de vijanden om hen te doden en het werk te stoppen. En dat bericht dat komt van de Joden die buiten Jeruzalem wonen en iets gemerkt hebben van die militaire bewegingen die aan de gang zijn. Wel 10 keer wordt dat bericht bij Nehemia gebracht. Nehemia, pas op. De vijand komt eraan. En de vijanden die willen hun plan geheim houden, maar van alle kanten wordt het aan Nehemia verteld. Wat zal hij doen nu de vijand een aanval beraamt? Gemeente, het is duidelijk dat er ineens sprake is van een andere stemming in Jeruzalem. Eerst waren al die bouwers aangespoord door Nehemia in afhankelijkheid van de Heere enthousiast aan het werk gegaan. Maar nu zien ze ineens die bergen van stof en puin. Er is geen doorkomen aan. Ze kunnen niet meer. Het is te veel. En dan het bericht van die naderende vijand. Ik denk dat hier ook vermoeidheid een rol bij zal hebben gespeeld. Ze hadden zich al een maand lang ingezet voor de herbouw van de muur. En nu ze van alle kanten bedreigd worden. Ja, moet er niet alleen overdag gewerkt worden, maar ook 's nachts gewaakt. En ze zullen dat wel in groepen gedaan hebben, maar dat houdt geen mens vol. Geliefden, misschien kennen we ook wel iets van die moedeloosheid in ons leven. Je bent heel druk geweest. De problemen en moeite. die worden steeds groter. En op zeker moment dan, dan kun je er niet meer tegen op. Dan slaat de moedeloosheid toe. En je denkt eigenlijk net zoals die bouwers, nog even en de vijand die heeft me verslagen. En met al die mooie woorden en die schone beloften zal ik straks nog omkomen. Moedeloosheid verlamt onze kracht en vermindert onze moed. Het werk leidt eronder. Wat kunnen ook Gods kinderen door moedeloosheid worden aangevochten. Dan zijn we als die mannen van Juda hier bij de herbouw van de muren. En dan liggen we als Elia onder een jeneverboom. Weet u nog, die zag het ook niet meer zitten. Neem hem maar weg. Dan zijn we, zoals de vijanden zeiden, amechtige Joden die geen adem meer hebben. En wie alle kracht ontbreekt. In zulke omstandigheden letten we heel goed op de situatie. En rekenen we te weinig met God. We zien dan onze eigen onmogelijkheden. En niet meer Gods mogelijkheden. We zien in tijden van moedeloosheid meer op eigen machteloosheid dan op Gods almacht. Want gemeente, wie op de levende God mag zien door de werking van de Heilige Geest. En wie op zijn woord mag blijven vertrouwen op Gods beloften, die hoeft het hoofd niet te laten hangen. Kijk, daar wijst Nehemia het volk op. Want nadat Nehemia de nodige militaire maatregelen heeft genomen, horen we in vers 14 hoe hij het volk bemoedigt. En ik zag toe. En ik maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks. Vrees niet voor hun aangezicht. Denk aan die grote en vreselijke Heer. En strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochteren, uw vrouwen en uw huizen. De bemoediging van Nehemia. Dat is een gelovige bemoediging die hij als geestelijke leider laat horen. Vreest niet. Jonge vrienden, jullie weten wel dat dat een uitdrukking is die je heel vaak in de Bijbel tegenkomt. En ik hoef jullie niet te vertellen, als dat in de Bijbel staat, vrees niet, dan is dat altijd tijdens een moment waarin mensen niet meer weten hoe ze verder moeten. Waarin mensen denken dat ze om zullen komen. Als er een engel verschijnt en met dat goddelijke licht, dan hoor je die engel zeggen, vrees niet. Dat klinkt vaak in hopeloze situaties. Vrees niet. Ja, zeg je maar, dominee, er is toch alle reden om te vrezen. Je zal maar aan het bouwen zijn, je zal maar heel druk zijn. En dan hoor je dat de vijand eraan komt. Ja, die reden, die is er wel om te vrezen. Als we alleen rekenen met wat wij zien. Maar denk eens aan die grote en vreselijke, dat betekent ontzagwekkende Heer. Nehemia die wijst hier naar boven. De bouwers zien op de omstandigheden. Maar Nehemia die wijst naar boven. Denk toch aan de Heere. Gemeente, dat moet ik ook vanmorgen zeggen tot al die moedelozen onder ons. O, ik kan het begrijpen dat de moedeloosheid toeslaat als het Als het niet vooruit gaat met de gezondheid, maar juist achteruit. Als het niet lekker gaat op het werk of op school. Als het niet goed lukt met het leren, je hebt telkens onvoldoendes. En je weet het eigenlijk niet meer. Hoe moet het nu verder? Of misschien word je wel geplaagd op school. Moedeloosheid. Dan moet ik zeggen, zie toch op de Heere. Denk aan Hem. Denk eraan welk een ontzaglijk rijke, sterke en machtige God we hebben. Zijn naam is Heere. Dat betekent Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe verbondsgod. Kijk, hier is Nehemia als het ware bij de bron. De krachtbron van zijn volharding. Gemeente, wat vergeten we? Dat vaak net zoals die bouwers. In moedeloosheid. Je denkt, hoe moet ik nu verder? Je zit in een situatie en je komt er niet uit. Denk dan aan wat Nehemia hier zegt tot het volk. Vrees niet voor hun aangezicht, voor degene die het leven moeilijk maken. Denk aan die grote en vreselijke Heere. Nehemia die wijst het volk op wie de Heere is en wil zijn. En straks zal die zeggen in vers 20... Onze God zal voor ons strijden. Gemeente, als dat leven mag in je hart. Ja, dan is er ook een hartelijk vertrouwen. Dan ebt die moedeloosheid weg. Dan leer je weer zien op wie de Heere is en wil zijn. Om Christus wil. Dan blijft de strijd. Maar dan mag je zien dat er één overwinnaar is in de strijd. Wat kunnen we klagen over alle puin en stof in de kerk om moedeloos van te worden. Maar gemeente, laten we toch hoog opgeven van de Heer en elkaar wijzen op de grootheid van God. Jonge vrienden, de God van Nehemia, die leeft. En die is nog net zo machtig als toen. Verwacht het van hem en heb goede moed. Tegelijk zegt Nehemia bij deze bemoediging, strijd niet voor uzelf, maar strijd voor en met elkaar. Met andere woorden, het is een gemeenschappelijke strijd voor Gods naam en zaak. Nehemia neemt krachtige maatregelen. Maar bij dat alles verwacht hij het van boven. En wie nu op die hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Weten we dat? Wie op die hoge God vertrouwt, en dat is genade. Dat is ook wat de Heer op het gebed wil werken. Heeft zeker op geen zand gebouwd. Onze God zal voor ons strijden, zegt Nehemia even later. En dat is ten volle gebeurd op Golgotha. Met eerbied gesproken, daar hing Christus aan het kruis. Zoals ik het vorige keer ook zei, als een aanmächtige Jood. Geen adem meer, geen ruimte meer. Zoals hier de vijanden spotten met die aanmächtige Joden, zo hebben de vijanden op Golgotha met Christus gespot. En in dat alles brandde de toorn Gods vanwege de zonde in hem. Maar Christus ging voor tot het einde toe. Hij gaf de strijd niet op, maar heeft alles volbracht. O, in de hof van Gethsemane heeft hij het gezegd, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Maar hij ging door, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, zo is hij borg geworden. En in hem krijgt nu een aanmächtig volk, dat in moedeloosheid dreigt neer te zinken weer. weer adem. Zo wordt zijn kracht in onze zwakheid volbracht. Wat een wonder, gemeent, als het ervaren mag worden in die moedeloosheid. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En wat is het onuitsprekelijk groot als het aangevochten en bestreden hart weer adem mag scheppen in de ruimte van het werk van God, in de verdiensten van Christus. Kijk, dan komt er uitzicht naar boven. Mozes mocht het Israël toeroepen. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dat is overgave en onderwerping aan die grote en vreselijke God. Of in Nehemia het volk wees. En dat is nu nodig, gemeente. Van nature hebben we die God niet nodig. Hebben we God de rug en de nek toegekeerd. Denken we onszelf wel te kunnen redden. Maar wat een wonder als we nu leren om op die God te zien. Om aan Hem te denken. Hem aan te roepen. Met die God zult u niet beschaamd uitkomen. Laten de vijanden dan spotten en hun aanslagen smeden. Die trouwe God staat zelf voor zijn werk in. En de poorten der hel zullen zijn gemeente nooit kunnen overweldigen. Gemeente, als de Heer voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Mag het ook voor u, voor jou een bemoediging zijn. Deze woorden. Misschien wel in de strijd van binnen. Heer, hoe moet het nu met me? Straks dan moet ik sterven, dan moet ik u ontmoeten. En je voelt de aanvallen van buiten en ook van binnen. Die driehoofdige vijand die niet stil zit. Maar dan te mogen horen, vrees niets. Voor hun aangezicht denkt aan die grote en vreselijke Heere, die ontzagwekkende God, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die God die er ook voor gezorgd heeft, dat Joodse volk er nog is, dat de staat Israël er mag zijn al 70 jaar lang. Die God die trouwe houdt. Gemeente, het plan van de vijanden mislukt. Ze begrijpen dat Nehemia en zijn mannen over hun plannen hebben gehoord. En Nehemia die schrijft dan heel mooi. God had hun raad teniet gemaakt. God had hun raad teniet gemaakt. Het is geen verdienste van Nehemia. Dat de vijanden afdruipen. En de bouwers weer aan het werk kunnen. Daar heeft God voor gezorgd. Gemeente, ze gaan weer aan het werk. Maar wel met grote waakzaamheid. En jongens en meisjes, daar komt het. Daar zien we die bouwers, daar staat zo'n metselaar. In zijn ene hand heeft hij die troffel, dat schepje. En aan zijn zij hangt een zwaard. Ze moeten waakzaam zijn. Ja, zeg je, maar is dat nu wel nodig? Want God heeft het plan van de vijanden toch laten mislukken. Nu zal het toch wel goed gaan. Gemeente, dat zou niet alleen onvoorzichtig, maar ook roekeloos zijn. Een terugtrekking van de vijand kan tijdelijk zijn. De vijand blijft vijand. En daarom is waakzaamheid geboden. Satan geeft het niet zomaar af als u denkt dat de aanval op u, op jou is afgeslagen, dan probeert hij het wel op een andere manier. Want hij heeft onze ondergang op het oog. De helft van Nehemia's knechten worden aangesteld als wachters met spiezen en schilden, bogen en pantsiers. Vers 16 en vers 21. En mensen van buiten Jeruzalem moeten in de stad blijven, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn en desdaags aan het werk. Vers 22, we lezen zo aan het slot van Nehemia 4 allerlei maatregelen. Dag en nacht moet er gewaakt worden. En Nehemia en zijn knechten trekken 's nachts hun kleding niet uit. Waarom niet? Wel, als er gevaar is, dan moeten ze direct actie kunnen ondernemen. Dan wordt er ook op de bazuin geblazen, de shofar, zo staat er in het Hebreeuws. Ter plaats waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. En dan zegt hij, onze God zal voor ons strijden. Gemeente, de uiterste waakzaamheid wordt in acht genomen. En dat is ook een belangrijke les voor ons. Dit Bijbelboek zit vol lessen, want hoe is het nu bij ons? Ook vandaag wordt de muur van Sion van alle kanten bedreigd. Niet voor niets wekt Paulus de Efeziërs op de geestelijke wapenrusting aan te doen. De bouwers droegen het zwaard en ieder met zijn ene hand doende aan het werk en de andere hand hield het geweer, vers 17. In de ene hand de troffel en in de andere kant het zwaard. Bouwen en verdedigen. De bouwers van de muren en hun helpers zijn onder het werk gewapend. En wat betreft degene die de stenen aandroegen en ieder van hen was met zijn ene hand doende aan het werk en de andere hand hield het geweer, ik zei het net. En wat de bouwers zelf betreft, ze hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lenden gegord en bouwden. Kijk, zo doen zwaard en troffel hun dienst bij de opbouw van de muren van Jeruzalem. En het zijn twee symbolen die gezien worden als symbolen van strijden en bouwen. Vanaf de zondeval zien we hoe in ieder mensenleven het strijden en bouwen samengaat. Aan de ene kant is daar de strijd om het dagelijkse brood, dat in het zweet des aanschijns gegeten zal worden. De strijd tegen de doornen en de distelen. Heeft niet de mens een strijd op aarde? Anderzijds is er ook die blijvende opdracht om de schepping te bebouwen en te beheren. Maar gemeente, die troffel en dat zwaard verwijzen ook naar de opdracht tot het bouwende en strijdende leven dat Gods kinderen hier hebben. Op deze betekenis wijzen de kanttekenaren van de Statenvertaling. Bij Nehemia 4, daar staat, met dit hun doen, zeer levendig afbeeldende en de toestand van de strijdende kerk op aarde, die steeds als met de ene hand moet bouwen aan het werk des Heeren. En met de andere hand gereed zijnde tot afwering der geestelijke en lichamelijke vijanden. Het verwijst hierbij aan de ene kant naar de strijd tegen de driehoofdige vijand. En aan de andere kant ook naar de opdracht om tot Gods eer te leven. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Gemeente, bouwen zonder wapens, dat gaat niet goed. Dan zijn we veel te kwetsbaar. En een gemakkelijke prooi van de duivel. Gemeente, aan de ene kant bouwen. En aan de andere kant strijden. En twee wapens moeten we iedere dag veel gebruiken. Net als bij Nehemia. Het zwaard van het gebed. En het zwaard van het woord, het zwaard des geestes. Iedere dag is het nodig om Gods aangezicht te zoeken. Doet u dat? Doe jij dat? Om in die weg de samenzweringen van de Satan te onderkennen. Verlos me van de boze Heer. Die het op mijn ondergang voor heeft. En met het woord in de hand moeten we de aanvallen van de boze pareren. Dat doen toch de volgelingen van de meerdere Nehemia. Toen hij verzocht werd in de woestijn, de Heere Jezus Christus, toen zei hij, toen sloeg hij met het zwaard des geestes, er staat geschreven. O nee, we kunnen nooit in eigen kracht de vijand van ons afslaan. Dat kan alleen door hem, door Christus, die kracht geeft. Want hij is de overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Gemeente, zijn we al zo'n bouwer. Zo'n biddende bouwer. Als Nehemia. Zo'n wakende bouwer. De ene kant bouwen. Die troffel. Het werk doen waartoe we geroepen zijn. Aan de andere kant. Dat zwaard. Dat zwaard van het gebed. Dat zwaard van het woord. Om zo in afhankelijkheid van de Heere staande te kunnen blijven. In het strijdperk van dit leven. Of zijn we nog geen onderdaan van die meerdere Nehemia? Leven we nog voor eigen rekening? Behoren we nog tot de vijanden van Christus? Van Nehemia, van Gods kerk? O haast u dan. Lever je wapens in. Bekeer je tot hem, want buiten hem, buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Nog wil hij nabij zijn. Nog wil hij schenken wat nodig is. Overwacht het dan. Ook in de moedeloosheid. Ook bij alle vragen. Ook in je jonge leven. Alleen van die God, die grote en vreselijke, ontzagwekkende Heer, die uitkomst geeft op het gebed. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 46. Psalm 46. En daarvan het eerste vers. Dus niet het derde, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Het eerste vers van Psalm 46.